Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit is een aanhef. Welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 119.
En vandaag hebben we twee gasten in ons midden. Eentje digitaal en eentje hier in de studio om het met ons te hebben over validisme. Ze maken allebei onderdeel uit van Feminists Against Ableism, een disability justice collectief. En de eerste die ik aan jullie mag voorstellen is Suzanne Bolle. Hallo Suzanne.
Hallo.
Welkom. Jij schuift bij ons in de studio aan. Gast nummer 2 kunnen wij scherp en helder zien op het scherm en ook scherp en helder horen via de, hoe zeg ik dit? Hoe heet dit?
Koptelefoon.
misschien ken je hen wel als slaapkameractivist, want onder die hendel spreekt hen zich regelmatig uit over allerhande shit. Het is Jackie Davis.
Woehoe.
Hoi.
Yeah. Hallo.
Welkom.
Voordat we zo meteen validisme induiken, gaan we eerst eventjes naar onze openingsklassieker. Marilotte,
ja.
Hoe ging jij onlangs de Femimist in?
Nou, mijn Femimisser is dat ik me zo ontzettend van mijn stuk liet brengen door mijn rijexaminator. Ik heb het hele verhaal, ik ben voor de tweede keer gezakt voor mijn rijexamen. Ik heb het hele verhaal al gedaan in de bonusaflevering. Die is te luisteren voor Petje Affers, die ons maandelijk steunen. Maar toch om even op terug te komen en kort gezegd. Ik had echt een zak hooi van een vent naast me zitten tijdens mijn examen. En ik werd zo ontzettend zenuwachtig van hem. En ik had de hele tijd, hij had een hele nare vibe om zich heen. Ik gewoon heel erg van, dat vrouwtje dat gaat proberen om haar rijbewijs te halen. Gewoon die vibe kreeg ik de hele tijd. Waar ik dus zo ontzettend zenuwachtig van werd. En het werd echt erger en erger naarmate dat examen doorging. Mijn Femimisser is dus dat ik me zo van mijn stuk liet brengen door deze vent. Maar eerlijk gezegd baal ik er ook van dat ik er zo van baal dat ik me zo van mijn stuk liet brengen door deze vent.
Een soort oneindige cirkel.
Ja, en het zit me ook gewoon nog steeds hoog. Want ik moest afgelopen maandag bellen naar de rijschool voor een nieuwe datum. En toen vroegen ze ook aan de telefoon, was het zo naar? En ik zo, ja. Dus het was, het was aan de hand. En jij niet?
Ik was met Daniel aan het lopen, met mijn vriend en onze hond. En toen zei hij, ja, waarom ligt eigenlijk dat ondergoedje op de wastafel? Dingen die je bespreekt tijdens het hond uitlaten.
Ondergoedje?
Ja, er lag een ondergoed, een soort even omgespoeld ondergoedje op de wastafel. Toen zei ik, oh ja, dat komt omdat ik hele vieze afscheiding had. Terwijl het was gewoon
afscheiding.
Veel afscheiding. Het was niet hele vieze afscheiding. En meteen zei ik ook, oh ja.
Jij was gewoon lekker vruchtbaar.
Ik was heerlijk vruchtbaar. Daar had hij ook heerlijk gebruik van kunnen maken. Van deze informatie. Nou, dat is waarom dat ondergoedje daar hing. Suzanne, ben jij de Femimist ingegaan onlangs?
Ja, toch wel een beetje. Ik moest van de universiteit op een observatiestage in een wijk gewoon rondlopen en kijken. Een ontwikkelingswijk in Amsterdam. En ik heb zelf een hele tijd in de Bijlmer gewoond. En dat vond ik super leuk. En het was er super levendig. En er waren allemaal winkeltjes met voor mij hele leuke nieuwe producten. En ik had eigenlijk automatisch aangenomen dat in die wijk waar ik nu heen moest, dan hetzelfde zou zijn. En dat was het niet. Het was heel anders. Maar toen dacht ik, oh ja, het is wel ook weer bijzonder dat ik dan die aanname heb lopen maken.
Want dan een ontwikkelingswijk, daar zou de Bijlmer, die zal daar dan ook onder vallen, ja, in deze theorie. Want dat houdt,
ja,
dan in.
Deze kenmerken valt die buurt daar ook onder. Ja.
Ja. Ja. En toen dacht jij meteen, nou, dan weet ik precies hoe dat eruit gaat.
Generalisatie.
Ja, en het was niet zo.
Nee, het was echt heel anders. Ja.
En jij, Jackie?
Ja, ik geef wel even een trigger warning voor wie wil skippen. Voor medisch opgelegd eetverstoord gedrag.
Ja.
En diet culture. Dus dan kunnen mensen het even skippen. Ja. Maar ik moest vanwege een ingreep, moest ik ruim 24 uur voor de ingreep niet eten. En ik ben normaal dus al heel ver in mijn journey. Ik ben echt lekker blij met mijn dikke lijf. Echt van de crop tops en de dingen. En weet je, dus ik ben echt helemaal blij met wie ik ben. En ik was 20 uur bezig of zo. En dan komt die gedachte op. Oh, ik vraag me af of ik afgevallen ben.
Oh ja.
En dan echt. Ik zat ook echt. Oké. Okay. En dan denk ik van, nou ja, dat gebeurt. Dus ik heb het wel weer laten varen, maar ik baalde wel van dat het dan toch nog zo automatisch gaat.
Ja, ergens zit dat stemmetje toch nog, ook al denk je dat het er niet meer is.
Het zit diep.
Ja, precies. Dus,
maar in principe is dat ook stemmetje van de eetstoornis en niet zo heel veel van jezelf. Hè? Dus in dat opzicht is het misschien niet heel erg jouw misser dan.
Ja, precies. Maar ja, normaal ben ik gewoon van. Blub, blij dat ik ben. En dan op dat moment denk ik.
Oh, ja. Zucht, ja.
Ja.
Doodvermoeiend. Tijd
voor post.
Post. Het poststuk van deze week gaat als volgt. Hoi honingballen, bedankt voor jullie toffe podcast. Willen jullie eens dieper ingaan op hoe jullie tegenover geld staan? Mijn indruk is dat in sommige kringen die eerder links zijn, dat geld of veel geld verdienen gelijk staat aan slecht zijn. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik las een artikel al een tijd geleden met een interview met Tobias Leenaert, bekende Belgische veganist. Hij had het over zijn eerder bestaande afkeer tegenover geld, die hij omvormde. Hij geeft nu voor zichzelf en de wereld toe dat hij wel geld wil verdienen, dat hij het niet vies vindt en dat hoe meer geld je hebt, hoe meer je het zelf uitgeeft en investeert in zaken waar jij achter staat, dus dat je ook echt met geld de wereld kan verbeteren. Jullie horen bij deze gelijk mijn mening doorschemeren. Ik vind dus als linkse feminist dat je absoluut ook van geld mag houden, zodat het naar je toestroomt en dat je het laat rollen op manieren die passen bij je opvattingen. Veel groetjes vanuit Antwerpen, Tara. Nou, hebben er mensen meningen? Over, ja, oké. Okay. Jackie zit hier heel erg naar zichzelf te wijzen.
Ja,
oké, okay, Jackie, kom er maar in.
Bring it.
Ja, als eerste, wat er aangegeven wordt, is een ongelofelijke mythe. Dit is, staat ook wel bekend als trickle-down economics.
Ja.
Dat betekent dat het idee is, als dat geld dus van boven bij de 1% bij de rijke mensen ligt, dat gaat dan via liefdadigheid en al dat soort dingen gaat het naar beneden. Nou, dat klopt voor geen meter. Mensen die arm zijn geven in vergelijking percentuaties gewoon meer uit en doen meer om de economie bezig te houden, maar ook zijn ook geneigd om een grote percentage van hun geld uit te geven aan goede doelen. Het ding is, het idee dat rijk zijn goed is, rijk zijn is gebaseerd op ongelijkheid. Als wij allemaal gelijk inkomsten hebben, allemaal gelijkwaardig zijn in deze maatschappij, heb je liefdadigheid helemaal niet nodig. Dat is waar het idee op gaat. Met liefdadigheid kan je met goede doelen geven en kan je dat allemaal doen. Als mensen rijk zijn, gaat het allemaal heen. Maar als iedereen gelijk inkomsten hebben en gelijkwaardig op de voet staan en gelijke dingen zijn, is de liefdadigheid helemaal niet nodig. Kan iedereen goed voor zichzelf opkomen. Dus het is een beetje een kapitalistische mythe over dat kapitalisme goed is. Dus ja, nee.
Ja, en het is natuurlijk ook zo dat het heel raar is dat het van individuen af zou moeten hangen welke goede doelen dan zeg maar volgens hun principes geld krijgen. Want weet jij veel... Kijk, bij deze Tobias Leenaert bijvoorbeeld, wat hij doet, dat klinkt heel sympathiek. Het is misschien ook wel sympathiek, want misschien heeft hij wel gedacht, oké, nou ja, we leven binnen dit systeem. Dit is een kapitalistisch systeem. Blijkbaar is dit wat het is. En nu ga ik gewoon zorgen dat ik veel geld verdien, zodat ik het ook kan weggeven weer aan goede doelen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het hele systeem gewoon ontzettend oneerlijk is. En het zou niet bij een individu als deze Tobias of wie dan ook moeten liggen dat diegene bepaalt waar het geld naartoe gaat. Want iedereen zou in de basis gewoon gelijkwaardig moeten zijn en dezelfde kansen moeten hebben. En ook een soort, ja, weet ik veel, basisinkomen of zo.
Oké, helemaal met jullie allebei eens.
Ja.
Advocaat maar... van de duivel. We leven niet in een wereld waarin iedereen gelijkwaardig is of de gelijke kans krijgt. We leven in een wereld waarin geld heel veel macht heeft en sommige mensen meer geld hebben dan anderen. Ja. En je met geld dus wel iets kan doen.
Ja, ik
denk, ik gooi het er gewoon even in.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ja, als je inderdaad kijkt naar een ideale wereld, dan zou het er voor mij ook veel meer zo uitzien en niet zo kapitalistisch en een heel ander systeem zijn. Maar zolang je nog wel in dit systeem leeft, kan ik het ook niemand kwalijk nemen dat je geld wil hebben. Ik bedoel, je hebt het nu ook gewoon nodig om een fijne levensstandaard te hebben, een fijn huis te hebben en goed voor jezelf te kunnen zorgen. Dus dat kan ik dan niemand kwalijk nemen. Maar voor mij zit er wel heel duidelijk ook een grens aan. Als je het hebt over multimiljonairs of miljardairs of zo, dat vind ik echt niet ethisch.
Ja, precies.
Maar ik vind het niet raar dat je in dit systeem ook moet werken en dat je daarin gewoon goed wil kunnen leven. Ja.
Nee,
ja.
En dat je dus misschien dat van dus geld houdt, zo kan je dat dan noemen. Ja, je houdt van, ja, je wil gewoon kunnen leven. Ja, dat is eigenlijk wat dan bedoeld wordt. En maar, wat ik me ook wel voor kan stellen, misschien als je kijkt naar linkse activistische wereld, dat mensen denken van, nou, dan moet je het allemaal maar voor niks doen. Al het werk wat jij in de activistische beweging stopt, dat moet allemaal maar gratis en dat moet allemaal maar vanuit liefde. En dat je daar wel...
Harder in mag.
Ja, want dat daar ook gewoon kosten dat daar ook gewoon een prijs voor tegenover mag staan.
Ja, want uiteindelijk is het gewoon zo dat je als activist of als linksmens of whatever ook inderdaad je beweegt in dit systeem.
Precies.
Net zoals met als we het hebben over jeetje, je zou als vrouw op straat loop, ik zou niet nageroepen moeten worden of het zou niet zo moeten zijn dat ik dat we elkaar moeten appen om te checken of we veilig thuis zijn. Nee, dat zou niet zo moeten zijn. Maar uiteindelijk leven we dus wel in een wereld waarin je onveilig voelt. Daar moet je ook mee dealen. Ja. Dus het is een soort lopen op dat koord van, ja, je zit er nou eenmaal in, maar we doen ook ons best om het te veranderen. En ergens heb ik ook gewoon het idee dat dit kapitalistisch... Kijk, zeg maar, nu lijkt het alles draait om geld. Want je zag het in die coronacrisis al, dat dan bedrijven zoals KLM een hand boven het hoofd wordt gehouden. En dat dan in de zorg er moeilijk wordt gedaan over bonussen krijgen. En daarin zijn natuurlijk gewoon... Als het drijfveer echt geld is en winst maken, daar gaat iets helemaal mis. Ja. Maar ik heb gewoon niet het gevoel... Geld zou natuurlijk ook binnen een ander vormgegeven systeem... Uiteindelijk zou de drijfveer rechtvaardigheid of klimaatrechtvaardigheid, of gewoon rechtvaardigheid in het algemeen moeten zijn. En geld het middel om dat te bereiken en de wereld draaiende te laten houden, zeg maar. Maar dat is nu niet zo. En daar val ik heel erg over.
Nou, wat ik dus ook wel altijd vind, is dat, ja, hoe kun je het echt anders vinden als je daar je hele leven lang alleen maar mee wordt gebombardeerd dat geld de manier van waarde toevoegen of waarde hebben is. En dat waarde alleen in geld uit te drukken is. En dat heel belangrijk is. En je wordt alleen maar verteld, oh, je moet zoveel mogelijk werken, want dan kun je zoveel mogelijk geld verdienen. En dan vind ik het ook wel heel lastig om van mensen te verwachten dat zij buiten dat systeem en al die boodschappen die ze altijd maar hebben gehoord te kunnen stappen.
Ja, precies. Dat is veel gevraagd van mensen.
Ja, daarom.
Ja, maar het is ook natuurlijk een heel groot verschil met geld verdienen om een goed leven te leiden binnen het systeem wat bestaat. Want je bent eigenlijk aan het overleven binnen het systeem staan. En wat voor mijn gevoel hier gezegd wordt, zoveel mogelijk geld verdienen om dan zelf naar goede doelen te geven.
Ja, ja.
En dat is een beetje van, dat je dat zoveel mogelijk naartoe trekt. En dat is dus niet hoe het systeem goed werkt. Sowieso zie je ook heel vaak mensen die dan initieel dan beginnen met geld naar goede doelen, maar dan uiteindelijk belandt het op hun spaarrekeningen. Ja. En wordt het niet uitgegeven, wordt er voor de rest niks mee gedaan. En het idee dat geld dat naar boven gaat, ook weer terug gaat naar beneden, dat klopt dus niet
Nee.
En daar nog bij, dat geven aan goede doelen ook belastingvoordelen en zo op kan leveren. En dat je vaak van die multimiljardairs ziet waarvan mensen zeggen van, oh, maar ze hebben zo'n gigantisch groot bedrag aan goede doelen gedoneerd.
Ja,
en dat dat dan niet eens, dat het inderdaad procentueel super klein eigenlijk is.
Ja.
Dat mensen, er was een van de onderzoek dat zegt dat we bepaalde hoge getallen eigenlijk niet eens meer kunnen begrijpen hoe groot dat eigenlijk is. En dat gaat dus over dit soort bedragen. We kunnen niet eens goed inschatten over hoeveel geld het dan daadwerkelijk gaat als iemand zegt, oh, ik doneer zoveel geld aan goede doelen of zo.
Nee, precies. En er is toch ooit zo'n onderzoek geweest naar wat het soort van het optimale bedrag is wat je kan verdienen, waarin je zeg maar stressvrij bent en een heerlijk comfy leven kan leiden en waarin je dus niet zorgen hoeft te maken en waarin het gewoon niets meer toevoegt om meer te verdienen. Volgens mij zat dat ergens tussen de 60 en 70.000 euro. Ik kan me voorstellen dat het bedrag nu iets hoger is in verband met de inflatie. Maar dat het, en dan, ik denk dan, eigenlijk zou het gewoon verboden moeten worden om boven een bepaald bedrag dat nog te verdienen. Maar ja, wie ben ik? Want ik zal dat bedrag al nooit zien.
Nee.
Dat is ook het idee van de belastingen hoger.
Ja, maar ja, nu zijn de belastingen natuurlijk ook. Als je arm bent, draag je relatief veel meer af dan wanneer je rijk bent. En zeker als je in een rijke familie bent geboren of je familie heeft veel vermogen of veel vastgoed en zo, dan wordt er weinig belasting afgedragen. Aan bedrijven wordt nauwelijks, zeg maar zoals Tata Steel. Ik ben nog steeds helemaal onder de indruk dat Tata Steel 100 euro waterbelasting of zo heeft betaald. Dat Follow the Money had dat uitgezocht. 100, als in letterlijk 100 euro waterbelasting. Terwijl wij als individuen dat gewoon ook betalen.
Ja, maar als je kijkt ook naar hoeveel kosten dat stil de Nederlandse staat oplevert, alleen al in zorgkosten en zo van de vervuiling die ze opleveren.
Dat kaartje, in vergelijking met dat ging rond op Twitter.
Over kanker, hè? Waar de kanker
dat van, ja. Gisteren was dat uitgekomen, inderdaad. Ja.
Echt, dat vond ik ook zo shocking. Maar en dan zie je dus maar dat er echt heel erg op korte termijn wordt gedacht. Hoe kunnen we op korte termijn zoveel mogelijk geld verdienen? Terwijl je, als je het dan zo nodig in geld zou willen uitdrukken, kan je ook kijken naar hoe kunnen we op lange termijn zorgen dat er zo min mogelijk mensen kanker krijgen, zodat we al die kosten niet hebben, hè, als je het zo zou willen uitdrukken. Mm-hmm. En, sorry, ik heb me erg ingelezen. Ja, ik ben gewoon heel boos over
de hele lijst met bronnen ook in ons draaiboek.
Ja, maar ik las ook over een of ander bedrijf, zo een van de 10 grootste baggeraars in de wereld, die dan in Nederland zit, die dan nu dreigt om Nederland te verlaten omdat er een wet ethisch ondernemen of zo, omdat er een gesprek gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer over ethisch ondernemen, wat er dus voor gaat zorgen, wacht, ik moet het even goed voorlezen, waarbij bedrijven verplicht worden dwangarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling uit hun productieketens te bannen. Nederland neemt daarin een soort, die gaat voor Europa en wil daarin dan wetgeving ontwikkelen waarin bedrijven dus verplicht worden dat te doen. En dan zegt dit enorme bedrijf zegt, ja, dat wil ik niet. Ja, dat kan niet. En dan gaat
het dus ook niet door.
Nou, dat weet ik dus niet. Maar dit is dus een dreigement. En ik kan me dus voorstellen dat dus uiteindelijk zegt van, nou ja, dan doen we het niet.
Dat is toch ook de tijd met, ja, maar dan gaan we weg uit Nederland.
Ja, als we dan gaan we weg.
Ja. Maar goed, ik denk, kan ik dan namens ons allen concluderen dat we dat je best van geld mag houden, want logisch in deze maatschappij, maar dat we niet houden van het hoorden van geld en de ongelijkheid in stand houden. Geloven in de trickle-down economy.
Ja, ik denk wel dat ik zelf heel erg een harde mening daarin in. Ik denk niet dat je een goede feminist kan zijn om pro-kapitalistisch pro-kapitalistisch te zijn. Want het kapitalisme werkt op ongelijkheid. Dus je kan niet aan de ene kant zeggen, ik ben tegen ongelijkheid. En aan de andere kant zeggen van, ik ben wel voor het kapitalisme, dat werkt gewoon niet. Ook ongelijkheid voor vrouwen wordt in stand gehouden door kapitalisme.
Het kan niet als vanzelf.
Als je het dan toch ook over validisme wil hebben. Ik bedoel, kapitalisme is natuurlijk bij uitstek een systeem dat de waarde van een mens meet in hoeveel geldwaarde je kan produceren. Dus ja, ik ben het ermee eens.
Ik denk dat dit gewoon, dat we meteen door moeten glijden in het hoofdonderwerp. Want het hangt zoveel samen allemaal. Zullen we dat maar doen?
Ja.
Is het sponsortijd? Het is sponsortijd. Mubi, the floor is all yours.
Ja, Mubi is helaas niet hier in den fysieke aanwezig om zelf het woord te voeren. Het is bovendien een streamingplatform, dus ik denk niet dat Mubi zelf kan praten.
Ach.
Ja, vandaar dat ik eventjes de honneurs zal waarnemen namens Mubi. Op Mubi.com vind je zorgvuldig geselecteerde films in zo ongeveer elk genre en kun je elke dag een nieuwe film ontdekken.
Nou, ik ben dus de afgelopen weken opgeslokt door Mubi.
Oh, heerlijk.
Mubi kan niet praten, maar wel opslokken. Ik zit van alles te kijken waar ik dus normaal niet zo snel op terecht zou komen. Het is enig. En de laatste film die ik zag was Shiva Baby.
Oké, en hoe ben je daar terecht gekomen?
Oh ja, ze hebben dus allemaal categorieën op Mubi. Mm-hmm. En ik was even gaan loeren bij de categorie Women Directors.
En toen zag jij die titel en toen dacht jij, ik klik daarop.
Ja, een stukje female gaze naar de mensen toe. Ja, film is geregisseerd door Emma Seligman. Nog hartstikke jong toen ze deze film maakte. En het gaat over een Joodse student, een jonge meid, die met haar ouders naar een shiva gaat. Beetje gedwongen wordt ze om daar naartoe te gaan. En dat is dus, voor de mensen die denken, shiva. Dat is een zevendaagse rouwperiode die volgt op een begrafenis. Dat is dus iets binnen het jodendom wat traditie is. Mm-hmm. En je kunt daar de hele zeven dagen heen. Maar het kan dus ook zijn als het een soort oud-tante is. Iemand die een beetje zo half kent, dat je even langs wipt. En dan ga je daar eten en socializen met de mensen.
En dan ga je twee dagen in shiva of één.
Gewoon een paar uurtjes.
Een
ja.
Oh.
Ja. En Danielle, de hoofdpersonage, die moet dat dus ook. Die wordt daar naartoe meegesleurd. En bijna de hele film is alleen op de shiva. Dus dat is heel erg zo één ruimte. Ik hou heel erg van dat soort films.
Ik ook.
Het is ook een redelijk korte film trouwens. Vind ik ook prettig.
Ook.
Ja, al die series hebben tegenwoordig aflevering van anderhalf uur. Hou ermee op. Maar terug naar die film. Het is een en al ongemakkelijkheid. Het zijn natuurlijk allemaal familieleden die dingen te zeggen hebben over haar uiterlijk en over haar carrière. Want ze gaat bijna afstuderen. En leuk. Het is erg ongemakkelijk. Omdat er dus twee mensen op de shiva binnenkomen wandelen. Die met haar hebben gesext of nog steeds seks hebben. Dus nou ja, je voelt gewoon aan alles.
I love it.
Ongemakkelijk. Het is seks. Het is seks positief trouwens ook. Hartstikke leuk. En het gaat dus over die over dat knagende gevoel van, oh my god, ik ben bijna afgestudeerd. Wat moet ik nu met mijn leven? En dan tantes die daar de hele tijd over gaan. Wanneer ga je rechten, advocaten?
Dit klinkt echt helemaal echt heel up my street.
I know.
Ja, ik ben blij dat ik Mubi heb. Dus ja. Ik ga hem dan kijken dit weekend. De luisteraar, daar hebben we dan iets leuks voor. Die kan hem ook gaan kijken. Want je kunt Mubi nu 30 dagen gratis proberen. Ga naar mubi.com/damnhoney.
Ja, nog één laatste ding. Want na de film kan je ook nog kijken naar een interview. Met Emma Seligman.
Dat ene.
Ja, de regisseur. Dat is toch leuk? Ja. Ik vond dat heel leuk om zo'n jonge meid aan het woord te horen over een film maken.
Dat is heel
niet
leuk.
Vaak dat jonge vrouwen een film maken.
Nee.
Nou, oké. Mubi schrijf je als volgt. Mubi. Mubi.com/damnhoney. We moeten het even hebben over validisme. Of op zijn Engels ableism. Het is een woord dat regelmatig valt in onze podcast. Maar waarvan de betekenis nog niet altijd even duidelijk is voor iedereen. Laatst gebeurde het volgende. Ik dacht even een grappig voorbeeldje om te laten zien dat het nog niet bij iedereen een ingeburgerd woord is. We hadden een radio-interview en die host die ging uitleggen waar onze podcast zo al over gaat. En dat was wel een heel kort interviewtje, echt zo 2-3 minuten of zo. En dan ging hij zo, een podcast over
klimaatverandering,
menstruatie en over vandalisme. Kijk, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien was het ook oprecht een verspreking. Ik heb geen idee. Maar goed, wij weten ook wel dat er zat mensen zijn die eigenlijk het hele woord niet kennen. Die dus vandalisme ervan maken in hun hoofd. Of gewoon denken, het zal
wel. Wel, ja.
En wij vinden dat het tijd is voor verandering. Want de aandacht voor validisme is nieuw. Terwijl heel veel mensen ermee te maken hebben. Vandaar dat jullie vandaag bij ons aangeschoven zijn. Jackie, for once and for all. Wat in hemelsnaam is validisme?
Oké, validisme is eigenlijk de discriminatie en uitsluiting van gehandicapte mensen en iedereen die de maatschappij als gehandicapt ziet.
Mm-hmm.
Ja. Dat gebeurt eigenlijk omdat we in de samenleving leven waar mensen een heel erg een waardeoordeel geven aan hoe iemands brein werkt en hoe iemands lichaam werkt. En gebaseerd op dat waardeoordeel, daar nemen ze stappen op. Dus in deze stap is dus discriminatie. Het is het creëren van ontoegankelijkheid. De vooroordelen die ze hebben omdat je eigenlijk bepaalde dingen niet kan doen of niet op dezelfde manier kan doen zoals de rest van de samenleving het dus doet. deze. Het gaat er eigenlijk voor de mensen dus eigenlijk een beetje om ja, ze willen dat alles binnen de norm past. Alles normaal is. Dus,
tussen aanhalingstekens, deed je voor de mensen die niet kunnen meekijken.
Ja, ja. Precies, inderdaad. Tussen aanhalingstekens, dat het normaal is. Als jij dus buiten die norm valt, dan doen ze er ook eigenlijk alles om jou buiten... Eigenlijk buiten te sluiten van alles wat dat betreft. Dus als jij dus niet op dezelfde manier kan werken. Als jij hulp nodig hebt. Als jij andere vormen van toegankelijkheid nodig hebt. De maatschappij, de samenleving is natuurlijk eigenlijk ook heel erg ingericht op de gemiddelde mens. En niet op dat... eigenlijk zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de samenleving.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje wat validisme is. En het heeft dan ook niet alleen impact op gehandicapte mensen, maar als transpersoon merk ik ook dat het ook iets is waar je als transpersoon tegenaan loopt. Bijvoorbeeld ontoegankelijkheid in het hele gesprek rondom toiletten en kleedkamers en het hele gebeuren. Dus het is... het is wel een systeem dat eigenlijk heel erg verbonden is ook met alle andere vormen van discriminatie.
Ja.
Mm. Ja. Ja, het is inderdaad ook maar heel erg wie de maatschappij ziet als gehandicapt. Het is natuurlijk, gehandicapt is een zelfidentificatie. Er is geen dokter die jou vertelt, oké, nu ben je gehandicapt.
Mm, ja. Krijg je
Ik inderdaad nog nooit. Want je hebt het over gehandicapte mensen, ja. Maar wie precies krijgt dat label dan?
Ja, dat is, het is inderdaad meestal een label dat je jezelf moet geven, maar er zijn ook zat mensen met heel veel geïnternaliseerd validisme, dat je over jezelf denkt, oh, maar ik ben niet gehandicapt, want ze is en zo, omdat je maar niet bij die groep wil horen. Maar het is ook wie de maatschappij ziet als gehandicapt. Bijvoorbeeld, ik gebruik een kruk en ik draag een bril. En in principe is het allebei iets wat mijn lichaam niet zo heel goed doet. En een hulpmiddel dat oplost, zodat ik het beter kan. Maar mijn bril komt in een heleboel verschillende monturen en kleurtjes en leukigheid. En niemand kijkt er ooit raar van op. Terwijl dat met mijn kruk echt niet het geval is. Er zijn geen... tot weinig leuke kleurtjes en zo van te vinden. Tenminste, ik heb ze nog niet gevonden. Mensen kijken altijd heel raar op als ze horen dat ik die altijd gebruik. En dat is allemaal best wel een ding. Er wordt ook best wel een groot ding van gemaakt. Terwijl in principe doet het precies hetzelfde als mijn bril.
Ja.
Dus het is ook best wel wat de maatschappij ziet als een probleem. Wanneer wordt gezien als gehandicapt.
Ja, ja, want het is natuurlijk niet zo dat iemand tegen jou zegt, joh, je moet het echt eens zonder die bril proberen, want doe dat nou maar gewoon, want anders dan lijkt je zo oud of zo, weet je wel.
Ze zeggen nog wel, gebruik eens lenzen natuurlijk. Met name
tegen vrouwen inderdaad, maar ja.
Ja, dat wel. Maar precies, van, liever dus... niet zien dat je dat er iets is wat je waarbij je hulp nodig hebt. Dat is altijd nog beter, denk ik. Maar bij jouw kruk krijg je misschien wel, maar je bent nog zo jong.
Ja, je bent en zo nu jong en heb je het echt wel nodig. Ja. En je krijgt inderdaad, dat heb je het bijna echt wel nodig. Je wordt bijna om verantwoording gevraagd dat je wel echt, dat je niet doet alsof je iets afneemt van iemand anders of zo. En dat valt heel erg op inderdaad. Ja.
En nog heel even over dat geïnternaliseerd validisme. Want dat is misschien dan toch ook net nog een beetje ongrijpbaar voor mensen. Kunnen jullie daar misschien nog wat meer voorbeelden van geven?
Geïnternaliseerd validisme is inderdaad echt ik zie het nu wel een beetje soms terug bij sommige mensen met long-covid nu. Het gaat over specifieke groepen. Heel veel long-covid mensen trekken wel gewoon op met bestaande patiënten zoals ME en zo. Maar een specifieke groep die ziet zichzelf nu als heel anders als de rest van de gehandicapten.
Mm.
Want ze denken dat hun omstandigheden waarin zij gehandicapt zijn geworden heel anders zijn. En dat ze dus niet zo zijn als al die... mensen die niet hard genoeg hebben gewerkt om
om bijvoorbeeld beter te worden.
Ja, precies dat.
Ook weer tussen aanhalingstekens uiteraard, want dat is onzin. Maar ja.
Ja, daar kom je inderdaad... sorry, onderbreek ik jou nu? Of?
Nou ja, ik wou zeggen, daar is ook een naam voor. In het Engels heet dat lateral ableism. En eigenlijk grof vertaald is dat zijdelings validisme. Geïntroduceerd validisme leidt er ook heel erg op dat mensen validistisch zijn richting anderen in dezelfde gemeenschap. En dat zie je dan hier heel erg terug.
Oh, dan heb je een soort superioriteit binnen... een soort hiërarchie binnen hoe ziek je bent... en in hoeverre je meetelt of zo. Ja. Ik hoor niet bij die groep aanstellers of zo.
Ja.
Dat idee.
Ja, ja, en waar je op terugkwam inderdaad... dat je zelf niet hard genoeg geprobeerd hebt of zo. Mm. Dat is wel een groter maatschappelijk ding... dat ik ook heel erg op vind vallen. Dat mensen heel erg zelf... verantwoordelijk worden gesteld voor hun gezondheid. En je moet zelf gezond genoeg eten. En dan word je niet ziek. En het is je eigen schuld als je ziek wordt. Want je hebt niet gezond genoeg gegeten. Of niet genoeg gesport of zo. Terwijl dat gaat er aan voorbij. Dat heel veel mensen, sterker nog de meeste mensen... gewoon nog steeds ziek worden door omstandigheden... waar ze niks aan kunnen doen. Het is niemand die er echt om gaat vragen. Van ik wil zo graag ziek worden of zo. En... dat er ook heel veel omstandigheden kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld dat gezond eten. Ja, is leuk en aardig. Maar het kost ontzettend veel geld om gezond te eten. Dus je kan er meestal gewoon niks aan doen. Het is niet alsof mensen ervoor kiezen om ziek te worden. En alsof een omstandigheid die voor jou niet telt, voor een ander ook niet telt. Weet je wel?
Ja. En behalve het geld natuurlijk ook tijd en energie om bijvoorbeeld... verse groenten, laten we zeggen, om de dag op de markt te halen. Dat is iets wat voor heel veel mensen helemaal niet tot de mogelijkheden behoort om naar buiten te gaan.
Als je het hebt over kapitalisme en over wat daar mis mee is. Dit is daar ook mis mee, want het is dus ook, ben je een gehandicapt mens? Dan is het, zeg maar, je een gehandicapt mens met geld heeft veel meer kansen dan eentje zonder.
Ja. Hey, en even over de bewoording, hè? Want we hebben het nu over gehandicapte mensen. Je hoort natuurlijk ook de term minder valide.
Ja,
tell me all about it.
Allebei meteen stijgeren.
Ik vind het leuk, maar dit zie je hoe al deze gezichtsuitdrukkingen er gebeurt veel.
Maar je ziet dit heel veel bijvoorbeeld op websites staan van we hebben een wc voor minder valide.
Ja, minder valide of invalide. Valide betekent natuurlijk letterlijk waardig. Dus invalide zeg je niet waardig of minder valide minder waardig. Dat is wel een hele letterlijke vertaling van hoe er soms door de maatschappij naar gehandicapte mensen wordt gekeken, inderdaad.
Ja, inderdaad, zeker. Er zijn eigenlijk twee termen die correct zijn. Als je het praat over... De makkelijkste manier om het eigenlijk te onthouden is als je praat over vooral de beperkingen die wij ervaren die komen door de samenleving.
Ja.
Dan is gehandicapt eigenlijk het beste woord. Als je praat meer over onze fysieke aandoeningen, als we daar het gesprek over gaan, dan gebruiken we meestal het woord beperkingen.
Ja.
Omdat dan de beperkingen zeg maar meer vanuit het lichaam komen.
Oh ja.
En het is natuurlijk ook aan iemand zelf om woorden te kiezen, want de ene persoon vindt het woord gehandicapt niet zo chill en de andere vindt het woord beperking niet zo fijn.
Ja. Ik gebruik zelf eigenlijk altijd gehandicapt, zeg maar, in zijn compleetheid, omdat ik het te veel gedoe vind om constant van woorden te wisselen voor mezelf. Ja,
ja.
Ja, ik vind de term disabled in het Engels nog steeds het fijnst. Maar ja, dat is inderdaad ook een persoonlijke voorkeur. En ik vind het wel dat de Nederlandse taal er niet altijd echt prettige opties voor heeft. Mm,
ja.
Maar ja, dat is mijn mening.
Dat is ook iets wat we vaker terugzien, toch?
Ja,
dat er nog niet altijd de goede woorden voor zijn.
De Nederlandse taal is niet super ontwikkeld.
Dan toch nog heel sorry, ik ga even nog even wat meer op dingen in, omdat ik denk dat het misschien niet altijd even duidelijk is. Want gehandicapt, als je chronisch ziek bent, ben je gehandicapt dan bijvoorbeeld? Of wat? Want ik denk dat mensen heel erg een beeld hebben bij hoe ziet iemand eruit die gehandicapt is, die gebruikt een rolstoel? Of dan kan je ook zeggen, die zit in een rolstoel. Hebben jullie waarschijnlijk ook meningen over hoe je dat vertelt.
Ja.
En die kan bijvoorbeeld niet staan. Ik zeg nu eventjes, ik probeer even vanuit mensen die helemaal nog nooit iets hebben gelezen over validisme. Of...
En dan die dus denken aan een gehandicapt mens. Dat is iemand dus die zit in een rolstoel.
Ja, wanneer...
Ik denk dat
het is
heel
veel breder natuurlijk.
Ligt aan in hoeverre het je beperkt. In hoeverre je door jouw ziekte door de maatschappij wordt beperkt. Kijk, als je zegt, ik heb een chronische hartaandoening waar ik zelf verder nooit last van heb. en geen klachten van hebt, geen medicijnen voor hoeft te slikken, ja, dan zou ik misschien niet zo snel zeggen dat je gehandicapt bent. Nee. Maar als je zegt, het zit me, het zorgt dat ik bepaalde dingen niet goed kan en dat bepaalde dingen mij in de maatschappij meer dwars zitten, zou ik daar vrij snel die term aan geven, ja. Inderdaad.
Ja, het is ook wel een eigen keuze natuurlijk. Maar bijvoorbeeld iemand die chronisch ziek is, is meestal ook wel gehandicapt. Maar ja, ze kiezen, worden vaak voor gekozen om dan niet dat te gebruiken door mensen. Omdat we nog heel erg in de maatschappij leven die denken van, nou, gehandicapt ziet er alleen maar op één bepaalde manier uit. Maar er zijn ook meer aandoeningen dan alleen fysieke aandoeningen, waardoor iemand gehandicapt kan zijn. Als ik kijk naar mezelf, ik ben ook autistisch. En ik heb ook psychische aandoeningen. Ik heb OCD. Ik heb posttraumatische stressstoornissen onder andere. Die dingen geven mij ook echt beperkingen in wat ik kan doen in de samenleving, aan de hand van hoe de samenleving is ingericht. Dus het, ja, het idee dat handicapten er alleen maar op één bepaalde manier uitziet en men alleen maar op één bepaalde manier over kan praten, klopt gewoon niet.
Nee. En met name ook inderdaad dat het altijd zichtbaar is. Heel veel mensen zijn natuurlijk onzichtbaar gehandicapt of onzichtbaar ziek. En dat is iets wat mensen zich niet heel snel realiseren als ze een jong iemand zien lopen. En die zegt, oh, maar ik ben wel gehandicapt. Dat ze vaak denken, ja, maar volgens mij stel je je nou gewoon aan, want ik zie niks aan je, dus er is niks.
Ja. Maar en dit is waarschijnlijk ook, dit is gebrek aan representatie ook. Dat er dus één zo'n beeld is van iemand gehandicapt, is het in een rolstoel en dat is het.
Ja, we gaan heel erg uit van een gezonde lichaam als de norm.
Ja.
Terwijl ongeveer 1 op 5 mensen zijn gehandicapt. Dat zijn er best wel veel. En wat dat betreft, doordat we zo uitgaan van de norm, zijn er dus gewoon heel veel mensen die gehandicapt zijn. Die zichzelf daardoor niet de label durven te geven, omdat ze denken dat hun situatie niet erg genoeg is. Dus bij deze, als jij gehandicapt bent en als je dat woord wil gebruiken, bij deze, welkom.
Toestemming.
Ja. Go.
Maar ik denk ook, tenminste, als ik kijk naar hoe ik in deze maatschappij ook ben opgevoed, dan was er altijd heel erg iets van, je moet vooral niet over je ziektes hebben of over je beperkingen hebben. En dan krijg je inderdaad dat je een gebrek aan representatie kijkt, omdat het ook niet bespreekbaar wordt gemaakt.
Ja, en dat is weer dat validisme of ook intern validisme, omdat je denkt, ik wil daar niet bij horen bij die groep. Ik wil het ook niet zien. Ik wil niet.
En je wordt ook verteld dat je er niet bij mag horen.
Ja, precies. Ja.
Want je moet beter zijn dan die mensen.
Ja, ja, precies. En als we het hebben over validisme, weten jullie nog een van de eerste keren dat jullie daarmee te maken kregen? Of waarvan je achteraf denkt, oh, dat was validisme, maar dat had ik toen niet door?
Ik kreeg op mijn 12e last van rugpijn. En toen kon ik af en toe niet meedoen met gym op de middelbare school. En dat is iets wat ik ook nu inderdaad achteraf denk van, ja, dat was validisme. Maar toen kreeg ik heel vaak van klasgenootjes de opmerking van, ja, maar ze stelt zich gewoon aan, waarom doet ze niet mee? En is gewoon lui en ik wil ook wel niet meedoen. Ik moet per se meedoen en dat soort opmerkingen.
Ja,
ik had er nog wel eens op zitten denken, ik ben eigenlijk mijn hele leven gehandicapt geweest. Ik heb al vanaf kinds af aan chronische bronchitis. Ik heb vorig jaar de diagnose pas gekregen, maar ik ben natuurlijk autistisch, dus het is eigenlijk wel iets in mijn hele leven. En één ding sprong wel naar voren is dat ik mijn chronische bronchitis heb ik eigenlijk vanaf kind af aan echt al tot op het staan echt dingen over in mijn babyboekje en al, zeg maar. En ik heb de diagnose pas eigenlijk gekregen toen ik 12 was, omdat de dokter toen de tijd je gewoon elke keer maar wegstuurde met penicilline en dingen. En achteraf gezien, ja, dat is wel validisme. Dat is wel het idee van kinderlichamen zijn automatisch gezond. Die hebben niks chronisch.
Ja, dat kan niet nu al. Ja,
ja, precies. Dat,
En wanneer kregen jullie de woorden of de kennis om dus wel te zeggen van, oh, maar dat was dus validisme?
Dat heeft mij wel lang geduurd, inderdaad. Ik had het denk ik altijd wel door van, oké, dit is gewoon geen fijn gedrag en dit is wel naar. Maar ik denk dat ik 18, 19 was, dat ik dat voor het eerst pas echt doorkreeg van, oh, dat is validisme en dat was niet oké op die manier. Ja.
Ja, voor mij is het eigenlijk in twee segmenten in de laatste 10 jaar dat ik heel langzaam dingen ben gaan bedenken. Toen ik echt meer over validisme en alles ging leren. En dan een snel treinvaart in de laatste 3 jaar bij Feminist Against Ableism, zeg maar. Ja. Wat dat betreft, dus ja.
Door ook weer met anderen te spreken en dingen te horen, lezen, zien.
Ja, precies.
Ja.
En dan
ja.
ook jezelf en elkaar meer serieus nemen daarin waarschijnlijk. Ja. Want het is lang ook onderdrukt geweest. Want daar wil je niet bij zijn of dat ben ik niet.
Ja, inderdaad. Ik heb echt jullie hadden deze vraag al van tevoren gestuurd en ik ging terugdenken. En toen waren er net zoveel momenten waarvan ik dan terugdenk, oh ja, dat waar ik nog nooit echt zo over nagedacht had, maar dat het wel zo is. En zelfs nu hier in het gesprek bedenk ik me nog een moment dat eigenlijk nog veel jonger was, dat ik ook met validisme te maken had. Ik zat op de basisschool, ik heb ADD. Ik kon me toen ook niet goed concentreren. En ik zat in zo'n groepje en ik zat naast een jongetje. Die altijd als ik mijn concentratie kwijt was geraakt, dan ging hij aan mijn haar trekken.
Oh.
Om mij zo weer te helpen om me te concentreren. Nou ja, dat hielp natuurlijk niet. Maar dat was gewoon nog een vroegere ervaring.
Yeah. Ja.
Waar ik nu net op zit te komen. Ja.
Oké, laten we dan even langs vele verschillende vormen van validisme gaan om het nog meer concreet te maken voor mensen. Want het,
Het blijft
soms
toch
wat ontastbaar of zo. Ja. Terwijl er heel veel verschillende vormen, manieren van validisme zijn waaraan je misschien als luisteraar denkt van, oh kut, maar dat doe ik ook, dat zeg ik ook, dat heb ik ook wel eens gevraagd, gedaan, gedacht, whatever. We hebben ook van tevoren gevraagd of jullie hier even over na wilden denken, want het is natuurlijk een megavraag en je kan niet in zo'n podcastgesprek alles benoemen. Maar laten we gewoon even een paar dingen toch eens langs gaan.
Ja, zodat het een beetje concreet wordt.
Ja. Ik moet zeggen, alles valt wel eigenlijk onder 2 basishoofdvormen van validisme. Dus persoonlijk validisme, dus dat is eigenlijk het validisme wat gaat echt in één gesprek, in je vriendschappen, in je ding. En dan is het structureel validisme, dat is eigenlijk wat van bovenop van de samenleving helemaal door de samenleving heen vloeit, wat dat betreft. Qua persoonlijk validisme, daar valt, er zijn echt heel veel dingen vallen daaronder. Gaslighting, vooroordelen, echt heel veel basisdingen. En ik had ook wel wat voorbeelden opgeschreven. Omdat ik wist dat ik het zou gaan vergeten. onder voorbeelden zijn bijvoorbeeld het idee dat gehandicapte mensen lui zijn. Gehandicapte mensen niet zulke goede werkgevers zijn. Dat gehandicapte mensen niet uit een rolstoel kunnen opstappen is ook zo'n voordeel. Want de meeste gehandicapte mensen die in een rolstoel zitten, kunnen voor de rest wel gewoon lopen of dingen of staan, maar kunnen dat bijvoorbeeld niet lang.
Ja.
Of wat dan ook. Dus die gebruiken rolstoel om andere redenen. Je ziet het nu eigenlijk ook met mondkapjes in de pandemie. Dan heb ik het dus nog niet eens over wat de overheid allemaal heeft gedaan. Dat mensen gewoon totaal niet aan denken dat het feit dat ze helemaal niks meer doen aan maatregelen, geen mondkapjes meer doen, dat ze de hele samenleving ontoegankelijk zijn, dat ze ervoor kiezen geen mondkapje te dragen en daardoor eigenlijk niet meer in contact kunnen komen met hun gehandicapte vrienden en hen op die manier uitsluiten. Dus dat is wel echt iets dat je nu heel erg terug ziet. Dat mensen niet de moeite willen doen voor de gehandicapte mensen in de omgeving, zodat zij ook mee kunnen doen. Dus wat dat betreft.
En zou je de maatregelen en bijvoorbeeld de mondkapjes in de pandemie voorbeeld noemen ook van structureel validisme? Omdat het natuurlijk ook iets is wat de overheid eigenlijk tegen ons zou moeten zeggen, jullie moeten allemaal mondkapjes dragen in het openbaar vervoer of zo. En dat doen ze niet.
Ja, het heeft een beetje een wisselwerking met elkaar. Het is natuurlijk het is structureel validisme. We hebben natuurlijk nu Ernst Kuipers die vrij letterlijk zegt van... we kunnen mensen hun chronische aandoeningen niet wegnemen. Dus dan hoeven we ook niks te doen om ze te beschermen. Want de problemen bestaan al. Zelfs ondanks inderdaad dat de maatregelen ons beschermen voor het krijgen van COVID. Ja. Dus ja, we hebben onze bestaande aandoeningen. Maar de maatregelen gaan niet om ons beschermen van bestaande aandoeningen. Weet je? Ja, dus het is echt wat dat betreft. Maar... het is natuurlijk ook wel zo dat het natuurlijk wel dat ze ook zien hoe negatief de maatschappij reageert op een enige basissympathie en empathie te hebben richting gehandicapte mensen. En dat helpt hun wel, zeg maar, vast te houden aan het gewoon niet doen voor ons. Dus het heeft echt een hele wisselwerking.
Ja. En ook dat idee wat dan er is van... ja, maar mensen die in de risicogroep vallen, die kunnen zichzelf isoleren. Terwijl je dan dus voorbij gaat aan dat mensen in de risicogroep natuurlijk allerhande contacten hebben met mensen die dus niet aan het isoleren zijn. Zoals zorg, maar ook gewoon partners, kinderen.
Wat je gewoon niet kan gewoon ontwijken.
Gewoon mensen. Mensen in de supermarkt, in het OV, mensen in het ziekenhuis. Ja. Je komt gewoon mensen tegen natuurlijk.
Ja, ik wil heel graag in een hutje op een hei wonen hoor. Maar daar woon ik niet.
Nee, dus, precies.
Ja,
nee.
Ja dus ja, wat dat betreft.
Ik vind ook wel, mensen plaatsen zich altijd heel makkelijk buiten de risicogroep. Maar als je kijkt naar wat gezondheidsinstanties zien als... naar pre-existing conditions die je risicogroep maken, dan zijn dat ook echt hele simpele dingen als alleen al een keer al COVID gehad hebben. Dat vergroot je risico op ernstige ziekte of met name long-COVID ook echt ontzettend. Dus mensen denken het is zo ver van mijn bed zo en ik val daar sowieso niet onder. Maar dat ja, mijn harde boodschap misschien, valt, maar je valt er vaak wel onder.
Ja,
En zelfs dingen als ADHD worden gezien als vergroot risico. Dus dat vind ik ook heel bijzonder. Maar
ja,
dus mensen plaatsen zichzelf er heel makkelijk buiten.
Omdat ze er niet bij willen horen.
Ja, ze willen er niet bij horen. Maar dat is niet terecht.
Op Twitter heb je ook die hashtag alledaags validisme. Ik zie hem vaak bij Max Laatvermogen, maar ik weet niet of het nou echt Max de Bruin ook wel, maar op Twitter Max Laatvermogen. Ik weet niet of het bij hen ontstaan is, maar dat wil ik niet per se. Maar daar komen dus allerhande voorbeelden voorbij van gewoon het dagelijkse. Zoals bijvoorbeeld het niet ondertitelen van video's.
Ja.
Zie ik nu bijvoorbeeld staan. Terwijl daar denken mensen misschien helemaal niet aan. Waarom is dat validisme?
Nou, je maakt je content alleen voor bepaalde mensen toegankelijk. Mensen die slechthorend zijn, die kunnen jou gewoon niet volgen als je het niet doet. En er zijn is tegenwoordig super makkelijke apps die dit echt vrij makkelijk voor je op kunnen lossen. En er staan er misschien hier en daar een keer wat foutjes in, maar dat is beter dan helemaal niks.
Ja.
Ja.
En het is natuurlijk ook, het is een heel soort van, want ik denk dat de reactie van mensen is, ja, maar ik hoef toch niet voor iedereen te cateren, of hoe noem je dat? Maar het gaat hier natuurlijk ook over hoe normaal het gevonden wordt om je video's niet te ondertitelen.
Ja, daarom. En ja, je hoeft niet voor iedereen te cateren. Maar als er niemand is die wel voor deze groep catert, dan en je zou er zelf een keer toe behoren, dan kun je volgens mij ook wel voorstellen dat je dat ontzettend naar zou vinden. Dus ook daar een beetje empathie zou wel gepast zijn.
Ja, en ook met de alt-text van foto's. Ook iets wat niet iedereen nog, denk ik, niet iedereen weet. Dat je dus kan beschrijven wat er te zien is op een foto. Over. Ja.
Ja, qua digitale ontoegankelijkheid, mensen denken ook heel vaak te snel, oh ja, er zitten geen gehandicapte mensen in onze achterban.
Precies.
En die zijn er dus wel degelijk, of die willen er zijn, maar die kunnen er niet zijn, omdat je dus ontoegankelijk bent. Dus je mist zelf gewoon een hele hoop interactie. Zeker als jij je geld verdient aan social media, zou juist dat iets zijn waar je bij stil moet staan. Je mist en een hoop weg. Ja.
En ze zeggen van, ja, er zit niemand in onze achterban. Nogmaals, niet alles is zichtbaar en dan helemaal online niet. Je weet niet wie er achter een gebruikersnaam zit. En zelfs al zien we elkaar in real life, weet je nog steeds niet welke beperkingen ik heb die je niet kan zien. Dus.
En wat je nodig hebt.
Ja.
En maar hetzelfde geldt natuurlijk dus voor digitaal, maar het geldt ook gewoon voor een café. Ja, maar rolstoelgebruikers die komen hier helemaal niet. Ja, dus we hoeven helemaal geen drempeltje. Precies.
Ja, die kunnen niet. Ja.
Ja, precies. Je merkt het ook gewoon heel erg bij clubs bijvoorbeeld. Heel erg. Omdat ze denken van gehandicapte mensen kunnen niet dansen.
Nee, ja, want gehandicapte mensen zitten altijd in een rolstoel. Zoiets.
En met een rolstoel, zelfs met een rolstoel kun je het nog steeds leuk hebben in een club.
I know.
Ja, precies. Ja. Heel veel witte mensen kunnen ook niet dansen. Die mogen toch ook niet.
Die mogen ook in de club. Daar wordt ook voor gecaterd voor die groep.
Ja. Sterker nog, die mogen veel vaker in een club. Maar dat
zijn er nog meer voorbeelden van alledaagse validisme? Want ik vind het wel. Nou, het maakt het wel heel concreet.
Waar ik zelf eigenlijk elke dag wel aan denk als ik met Toby loop, is de stoepen die de hele tijd vol geplemd zijn met fietsen en scooters en kanta's of auto's die enorm uitsteken over de stoep heen.
Ik zag een foto op Twitter langsgaan van de stoep die dan helemaal geblokkeerd was door respectievelijk een Tesla, een fatbike en een Van Moof.
Ja,
toen dacht ik, dit is Amsterdam.
Hier zie ik een voorbeeld van dat de hulphond in veel gevallen niet mee naar binnen mag. Alledaags validisme. Ja. Nou, natuurlijk het OV. Misschien toch eventjes kort over het OV.
Onderweg hier naartoe. Ik kwam met het OV en ik woon in de stad, dus heb ook echt niet heel ver moeten komen. Maar ik heb twee liften tegengekomen die het niet deden.
Ja.
Ja.
En op het moment dat dus een station een lift heeft die het niet doet en je gebruikt een rolstoel, dan kan je dus niet anders dan helemaal terug de metro, tram, whatever, de trein in en naar een ander station en weer helemaal omreizen.
Ja, en hopen dat hij het daar wel doet.
En Jeanette Shadda, die heeft ons een keer verteld dat in Den Haag.
Ja, daar zijn
Is in Amsterdam waarschijnlijk ook zo. Dat er dan een bandje klinkt van, als u een rolstoel gebruikt, kunt u er hier niet uit.
Ja, en dat je dus gewoon drie haltes door moet en er dan daar wel uit kan. En dan moet je dus zelf terug naar die halte waar je er wel uit had gemoeten. En dat is dus gewoon normaal of wordt misschien wel gezien als toegankelijk.
Ja, zeker. Ja, ik ben natuurlijk een van de mensen achter Oh Nee OV, de Twitter en de petitie. En als de minister eindelijk antwoord gaat geven, komt er ook een gesprek met de minister van Vervoer. Maar we wachten nog op antwoord, zoals gewoonlijk. Er zijn heel veel dingen dat ze denken, dat ze dus de OV dus zegt van, we tikken dat weg als toegankelijk. En dat gewoon niet zo lijkt te zijn. Een ander goed voorbeeld is dat er perrons zijn die neergezet worden als toegankelijke perrons. Maar als je er dan met je rolstoel in wil komen zelfstandig, kan dat niet. Omdat er bijvoorbeeld dat het perron hoger of lager ligt dan de trein. Mm. Waardoor je er dus niet goed in komt. Dat zijn andere dingen. Of ze zeggen van, we hebben een liftmeldingssysteem in de app. Dus dat we hebben dat ook toegankelijk gemaakt, dat je erbij kan. Maar 9 van de 10 keer staan de kapotte liften er niet in.
Ja. En als ze erin staan, als jij er voor je werk naar station Diemen-Zuid moet en dan doet het daar niet. Dan kan je wel in je app zeggen, hij doet het niet. Hij doet het 3 maanden later nog steeds niet. Ja,
precies.
Dus het is ook een beetje zo van, zolang de liften ook niet gerepareerd worden.
En het is toch ook,
want als hij het een uur niet doet, dat is weer anders. En je zou het goed kunnen zien in de app, dan dat hij het
dan weet je waar je aan toe
doet.
Bent en dan over een uur doet hij het weer.
Ja,
maar,
natuurlijk kan een lift het soms niet doen. Ik bedoel, daar is het probleem niet in.
Maar het is toch, want sinds dat was een paar weken of maanden geleden in het nieuws, dat dan sinds corona en met de personeelstekorten en zo, dat nu mensen die gehandicapt zijn, die hebben nu eigenlijk, het is nog ontoegankelijk geworden. Het is al shit, maar voor mensen die gehandicapt zijn, is het nog ontoegankelijker geworden. Ja. En dat de reactie was van NS of van de overheid, weet ik niet meer, dat is nou eenmaal hoe het is, dit goedjes.
Ja, nee, mensen schijnen het ook echt totaal niet belangrijk te vinden, inderdaad. En alsnog wordt er wel verwacht van dat je wel maar zelf naar het ziekenhuis kan komen en overal kan komen en zo. Want al die, je hebt vervangend vervoer, dat zijn taxibedrijven en zo, die via de gemeente dan in plaats van het OV die je zou moeten kunnen gebruiken. Maar die systemen werken ook niet. Die komen vaak niet opdagen of komen veel te laat of zijn helemaal niet betrouwbaar. Of komen met een reguliere taxi in plaats van een taxibusje, zodat je stoel er niet eens in kan. Dus er wordt heel veel van mensen verwacht. Terwijl dat eigenlijk gewoon in dit systeem helemaal niet kan.
Ja.
Gewoon echt onmogelijk is. Ja.
En we hebben het nu nog niet eens gehad over UWV en wantrouwen. Ja. En veel te weinig geld krijgen om ook maar enigszins een oké leven te kunnen leiden. En
dat is
die
ook
hele kant
dat
nog.
Is een voorbeeld van...
Gehandicapt zijn is echt duur. Er ja. wordt ook ontzettend overheen gekeken. Maar er is zoveel dat je dan nodig hebt dat niet vergoed wordt. Of waar voor zoveel gedoe bij gemeentes en UWV en alles omheen hangt. Dat je het beter niet eens kan proberen om het te laten vergoeden of zo. En het wordt, ja, het is echt ontzettend veel geld kost het.
Ja, en dit is dan een voorbeeld van structureel validisme.
Eigen risico.
Ja.
En duurdere aanvullende verzekeringen, supplementen, spullen.
Ook nog spullen waar je vaak heel lang op moet wachten. Want als buitenstaander zou je kunnen denken, als je zelf dus niemand kent die een rolstoel gebruikt, of dat je daar een keer gesprek dat je denkt, oh, maar als je een rolstoel nodig hebt, dan krijg je die, zeg maar morgen.
Ja. Ja.
Maar nee, dat is ook niet.
Nee, dat duurt vaak ontzettend lang. En, die,
en we hebben het echt over een jaar, toch? Of het kan echt
wel. Ja, ik heb zelf hier geen ervaring mee.
Of, nou ja, ik heb dan Max draadje daarover ook een beetje. Die zat geloof ik nu op een half jaar.
Ja, nou ik weet wel bijvoorbeeld, als je via de gemeente een scootmobiel krijgt, dan moet je daar meestal nog makkelijk €20 per maand gewoon voor betalen. Voor als een soort huur voor die scootmobiel, terwijl je die gewoon nodig hebt.
Ja.
En er zijn zelfs gemeentes waar ze de batterijen van die scootmobiel aangepast hebben, zodat je maar 1,5 kilometer ermee kan rijden.
Wat?
Want ze vinden het niet nodig dat je je scootmobiel gebruikt voor sociale contacten.
Ja.
Terwijl, ja.
Sorry, ja. Maar gehandicapte mensen zouden serieus betaald moeten worden voor alle tijd en energie die ze erin steken om maar enigszins om te gaan met dit soort niet werkende systemen.
Ja, nou, het kost inderdaad heel veel tijd om met gemeentes en UWV te dealen en zo.
En energie.
En stress en...
Ja,
ja, bureaucratie valt in mijn mening ook al onder een vorm van structureel validisme.
Ja.
Je kan soms gewoon bijna niet met iets anders bezig zijn, omdat je zoveel moet regelen, omdat je constant op je financiën moet letten. Ik bedoel, je mag ook gelimiteerd maar spaargeld maar hebben in veel gevallen.
Ja.
Ik bedoel, en je moet voor veel dingen vechten. Nu heb ik het met UWV gelukkig heel erg makkelijk gehad. Wat dat betreft, ik heb eigenlijk nooit echt ruzie gehad over iets met UWV. Maar daar gezegd, ik heb nu een elektrische rolstoel. En dat is nu wel makkelijk gemaakt. Maar toen ik verhuisde naar waar ik woonde, toen ik gewoon wel gaan voor een handbewogen rolstoel, daar ben ik 3 jaar mee bezig geweest. Dat heb ik... met hulp van mijn partner. Want mijn partner heeft toen heel veel overgenomen voor mij. Hen is ook aardig wetenschappelijk aangelegd. Dus gaat dan in research zitten. En wat dat betreft, we hebben dat helemaal naar de rechter moeten brengen toen. En dat is wat dat betreft, ja, gewoon ook een vorm van validisme. Maar ook, wat denk je, als het gaat om dingen als loon. Hoe zat het nou? Ik geloof dat maar 17% van werkgevers hebben gehandicapte mensen in dienst. En maar 11% zijn van plan eventueel meerdere mensen aan te nemen.
Ja, lage percentages.
Ja, dus het zijn echt. Het zit echt overal. Ontoegankelijkheid van de studie. Ik heb er zelf ook wel eens een keer met iemand over gesproken van het bouwt zich ook op. Het structureel validisme. Als je bijvoorbeeld al een ontoegankelijke basisschool hebt, dat zet je dan al op voor hoe goed je daar presteert. Dat heeft effect op hoe je verder gaat. Als het dan uiteindelijk bij de universiteit of zo uitvalt, kan je niet het soort baan gaan zoeken wat eigenlijk bij je past. Heb je gelimiteerde keuze qua werk. En het bouwt zich uiteindelijk gewoon allemaal op. Je komt dan niet meer onder de last vandaan.
Ja,
en nog even terug naar die bureaucratie inderdaad. Er zijn heel veel regelingen, die zijn ook meestal niet toereikend, maar dat terzijde. Maar het is ook niet alsof je geïnformeerd wordt over alle regelingen die bestaan. Het is een ontzettend doolhof waar je echt best wel heel veel kennis en kunde voor moet hebben om daar een beetje uit te komen. En dan heb je waarschijnlijk nog 50% van de regelingen gemist of zo. Er is echt nul overzicht over wat er precies mogelijk is. En laat staan hoe je dat dan moet krijgen. Want dan wordt je weer van de ene instantie naar de andere instantie gestuurd.
En wat zijn nou veel gemaakte denkfouten rondom mensen met een handicap?
Ja, nou, dus inderdaad, als je het altijd maar dat je het altijd kan zien, dat mensen lui zijn, dat soort dingen.
Wat ik eigenlijk al eerder zei, van dat alle gehandicapte mensen niet kunnen lopen. Dat het handicap eigenlijk alleen maar gaat om dwarslesie en dergelijke aandoeningen. Dat chronisch ziek zijn en gehandicapt zijn verschillende dingen zijn. Dat we meer dankbaar moeten zijn ook. Is ook iets wat we heel vaak horen. En twee dingen dat bij mij eigenlijk heel erg snel naar voren kwam toen ik hierover nadacht, was dat heel veel mensen denken dat gehandicapte mensen net als kinderen zijn.
Ja.
Dat wij niet voor onszelf kunnen denken, dat we niet voor onszelf kunnen doen. En dat is zo ongelooflijk incorrect, want zelfs mensen met intellectuele beperkingen, dat zijn de mensen die dat het meest horen. Of ze volwassenen zijn, zijn zij volwassenen. Ze zijn geen kinderen. Ze hebben wat dat betreft hun eigen behoeften en dingen nodig qua toegankelijkheid, dat gebaseerd is op hun volwassen zijn. Het zijn geen kinderen. En dat is ook echt iets wat constant naar voren komt. Want ik merk ook in de rolstoel dat mensen ook regelmatig naar voren schuiven. Of zo tegen me echt zo praten. Of met mijn partner denken dat ik of hun moeder ben of iets anders, weet je wel. Omdat ze mij niet zien als een volwassen persoon in een relatie. En qua dingen, qua handicap merk, loop ik er zelf heel erg tegenaan dat een beetje de intersectionaliteit, kruispunt denken, dat gehandicapte mensen eigenlijk alleen maar gehandicapt zijn.
Ja.
En dat is echt wel iets wat ik echt wel merk. Ik toevallig vanochtend nog Jeanette Shedda wees me erop, was de reactie van de COC op artikel 1, dat ze het alleen hadden over hoe blij ze zijn over dat seksuele gerichtheid aan toegevoegd is. Maar als iemand die trans is en bi is en dus gewoon queer all over, zeg maar, is dat toch wel heel erg lastig om te zien van dat ze niet vieren voor de gehandicapte queer mensen onder ons, weet je. Van we zijn het is een POC Disability Justice Collective van POC Queer Disabled People, zeg maar, in Amerika. Die zeiden dat heel erg goed. Van we do not live single issue lives. En dat merk ik zelf ook, weet je. Van ik ben meer dan gehandicapt. Ik ben nu ook voor mijn trans zijn bijvoorbeeld betrokken bij een project dat nog in de kinderschoenen staat, dat binnenkort gaat starten. Met andere trans mensen om transhaat in de media te gaan aanpakken. Met de naam de echte gendercritici. Want ja, als er iemand is zo kritisch is zijn over hoe we de maatschappij praten over gender, zijn het trans mensen en niet TERFs. Dus maar als ik dan tegen mensen zeg van joh, ik ben er met dat mee bezig, dan zit er gelijk zo'n hele orde aan over je bent toch gehandicapt, hoe kan je nou weten dat je trans bent, hoe kan je nou weten dat je bi bent. Ik vind dat heel, heel irritant eigenlijk.
Ja. Ja,
dat merk ik inderdaad ook wel eens. Als je dan vertelt dat je bi bent, dat ben ik zelf ook, dat mensen dan bijna zo'n reactie van ook dat nog, maar maak je wel heel ingewikkeld, zeg.
Oh, dan wordt het wel heel veel.
Ja, dan wordt het wel een beetje te veel. En het is natuurlijk het standaardbeeld dat mensen vaak hebben van gehandicapte mensen is natuurlijk ook heel erg wit en dat soort dingen.
Ja.
Ja.
En heel even, want Jackie, jij zei net de reactie van het COC, dat ging over dat er in de grondwet nu, er is een verbod op discriminatie en dat er nu expliciet bij staat dat het verboden is om te discrimineren op basis van seksualiteit en op basis van handicap.
Ja.
Toch? Ja. Dit is waar je naar verwijst. Ja, dacht misschien heel even duidelijk voor als er mensen luisteren en denken, waar gaat dit over?
Ja, het is de aanpassingen in artikel 1.
Ja.
Overigens maakt de COC ook specifiek de fout dat ze het hadden over alle LHBTI+ mensen. Maar de bescherming voor trans mensen staat daar nog niet in. Dus
dat klopt helemaal niet.
Het gaat over LHB. T. LHB. Ja, ook over intersex mensen.
Ah, misschien een LHB.
LHB, denk ik.
Ja.
Ja. Dat is specifiek waar het nu over gaat.
Ja.
Oké.
Nou, ik wacht even nog even.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ik wil nog even terugkomen op de vraag van het voorbeeld van validisme. Een vorm die ik even vergeten ben te noemen is ecovalidisme.
Mm-hmm.
Dat is, ja, even kort gezegd, het gedachtegoed dat duurzaamheid eigenlijk belangrijker is dan de levens van gehandicapte mensen. En dat zie je terug in bijvoorbeeld dingen als de rietjes. De afschaffing van plastic rietjes. Die heeft gigantische gevolgen voor gehandicapte mensen. Omdat het vaak hun enige mogelijkheid om te drinken is. Krijg je ook weer heel vaak van die mensen die zeggen, ja, maar optie X, Y en Z is er ook nog. Er zijn eigenlijk altijd redenen dat niet werkt. Denk aan allergieën of hygiëne of dat soort dingen.
Prijs, duur.
Schoonmaken. Ja. Kan niet tegen hete vloeistoffen, dat soort dingen. En daar wordt het geportretteerd alsof wij maar moeten sterven zodat de planeet niet sterft. Maar in principe is het vaak een heel klein aandeel van de problemen die echt door gehandicapte mensen komen. En daarnaast is het beschermen van ons planeet ook gaat om het idee om niet alleen onze planeet te beschermen, maar ook alle levens die zich afspelen op die planeet, van mensen en van dieren tegelijk. Dus waar haal je dat dan vandaan dat niet zo zou moeten zijn voor gehandicapte mensen? En je ziet dat ook vaak bij vegans. Niet alle vegans, maar je ziet heel vaak van, ja, iedereen kan vegan gaan. En
het is heel makkelijk.
Het is heel makkelijk, het is niet duur. Nou, daar gaat ten eerste best wel duur als je geen kennis hebt over hoe je het goedkoop kan doen. En ten tweede, ja, mensen hebben gewoon allergieën en die hebben die voedingsstoffen gewoon nodig. En het is heus niet alsof ze, nou, voor de meeste mensen is het echt niet alsof ze zeggen van, ik ga echt expres zoveel mogelijk vlees eten, zodat ik als gehandicapte persoon even de wereld kan gaan verpesten of zo. Ja, tenminste, dan moet je niet bij ons zijn, dan moet je bij de Forum zijn. Maar die idee wordt er bijna op nagehouden dat je, als je dit gewoon nodig hebt in je dieet, dat je dan eigenlijk jezelf maar moet opofferen.
Zit heel erg een component in van dus mensen niet geloven.
Ja.
Dus zo van, oh, maar die rietjes, want die rietjes die zijn bij ons ook wel eens ter sprake gekomen. En dan krijg je toch altijd DM's. Ik vraag me af of nu zojuist iemand al op verzenden heeft geklikt.
Ja.
Er zijn ook metalen rietjes.
Maar kijk, dit is een voorbeeld van heel veel verschillende opties. En dat kan echt. En dat is dan toch een kwestie van gehandicapte mensen die dit aankaarten, die het allemaal geprobeerd hebben. Ik bedoel, natuurlijk heb je het geprobeerd, want je moet het wel proberen.
Ja, en deze hele rietjesban, die is bij het maken daarvan is er beloofd dat met de uitzondering zou komen dat deze rietjes nog wel beschikbaar zouden zijn bij de apotheek. Nou, dan maak je sowieso iets heel ontoegankelijk, maar dat terzijde. Deze rietjesban is in werking getreden voordat die rietjes beschikbaar werden bij de apotheek. Dus we hebben gewoon, ik weet niet, ik heb ze nu trouwens nog steeds niet gezien. Ik weet niet of Jackie dat weet of ze er nu wel zijn. Maar
nee. En het gaat om een specifieke andere soort plastic wat ze dan zouden maken. Dat dan beter zou zijn voor het milieu. En dat is nog niet eens de fabrieken uit.
Nee.
Wat dat betreft. Dus ik ben zelf plastic rietjes gebruiken door mijn aandoeningen. Vooral omdat ik ook veel liggend moet drinken door de ME. Ik heb daardoor een specifiek soort rietje nodig dat kan buigen. Ik heb immuunproblemen. Dus een gebogen rietje, metaal of alles wat herbruikbaar is, valt al eigenlijk uit. Want je krijgt dat niet goed schoongemaakt. Mm-hmm. Dat hebben ze ook getest. En het is ook gevaarlijk. Vaak ook, zeker met metaal. En ik heb heel veel allergieën. Dus eigenlijk alle andere varianten werken gewoon niet voor mij.
Nee.
Ja, en ik heb dan ook echt om dit, maar ook om de reden dat ik niet vegan kan gaan, echt mensen gehad die tegen me zeggen van je je probeert niet hard genoeg je bent echt letterlijk te veel voor de wereld. Het is beter als je doodgaat. Mm. Wat eigenlijk gewoon een vorm onder eugenetisch denken valt eigenlijk.
En je zou jezelf niet moeten hoeven uitleggen of moeten hoeven verdedigen als het zo is dat je een rietje nodig hebt, of als het zo is dat je niet vegan kan eten, dan is dat zo.
Ja, waar hebben we het ook over?
Ja, hè? En het gaat hier ook over individuen.
Ja, daarom.
Daar gaat het gewoon niet over.
Je legt ook inderdaad een gigantische focus op een paar individuen, terwijl je vervolgens niks zeggen over, nou ja, noem een Tata Steel die daar Shell, nog gigantische Shell, ja, KLM, Schiphol.
Ga daar eerst maar.
Ga daar even mee bezig. Ja, visnetten overigens. Er was een onderzoek dat zei dat, ik geloof, 0,005% van het plastic in de oceanen bestaat uit plastic rietjes en 45% uit visnetten. Ja. Dus als je even wil zoeken waar het om gaat, ga alsjeblieft even naar die vissers.
Heel veel. Hey, maar oké, je kaart iets aan. Je zegt, hey, yo, dat met die rietjes en zo, dat is eigenlijk wel validisme. Wisten jullie dat? Wat is dan de reactie die jullie krijgen? Nu zeg ik rietjes, maar het kan dus ook zijn het OV. Of
gewoon validisme. Noem het allemaal. Je bent heel negatief over
je kaart iets aan.
Ja, ga irriteerd en van onderwerp veranderen.
Ja?
Ja, dat is meestal de reactie. Als het niet erger is. Als, op internet is het veel erger dan dat. Maar in de gesprekken is het meestal geïrriteerd. Van, oh, nou, en dan gaan ze snel
even
iets anders
een gezelliger
zeggen.
Onderwerp.
Ja.
Ja, ik heb al jaren de discussies al voordat de bannen überhaupt al was. En ja, dat kan heel heftig worden. Dat ze zeggen dat je liegt ook in dingen. Maar wat eigenlijk het meeste opvalt is dat je jezelf constant moet herhalen. En dat wordt op een gegeven moment heel vermoeiend. Je moet constant blijven uitleggen waarom dit werkt. Dan moeten ze constant vragen waarom werkt het niet. Maar dan gaat het daarna constant weer door over. Maar het moet toch wel iets bestaan wat wel werkt. Maar dat iets dat niet op dit lijstje staat. En dan komen er de andere mensen in. Ja, maar heb je onze product al geprobeerd? En het is echt... wat dat betreft...
Ja, en mensen willen je ook bijna je bekwaamheid niet accepteren of zo. Dat is... Ook inderdaad een beetje dat infantiliseren dat je dan wel ziet. Ze willen gewoon niet accepteren dat je daar de kennis over hebt en daar een expert in bent. En daar dat je daar gewoon enige autoriteit op hebt.
En wat zou dan wat zouden jullie wel als reactie willen krijgen als je validisme aankaart?
Hoe doe je het goed?
Gewoon, ik denk als ik het zelf aankaart, toon interesse en leer van wat ik probeer te leren van wat ik zeg. Ik vind het echt niet erg als je af en toe een fout maakt. Ik vind het een probleem als je... wacht even. Ik vind het een probleem als je geen inzet toont. Ik vind het veel belangrijker dat je actief bezig bent met... ik wil het beter doen, dan dat je foutloos bent.
Ja, want foutloos in een maatschappij die dus...
Nee, ja, verwachten dat je inderdaad foutloos...
Noem het allemaal maar op natuurlijk.
Dat is onmogelijk. Kan ook niet. Maar inderdaad, als ik van jou zou verwachten dat je alles foutloos doet, zou ik dat zelfs best wel validistisch vinden.
Dus, goeie, ja.
Ja, ik wil eigenlijk gewoon voor dat mensen zeg maar horen slash lezen. Of wat dan ook, wat ik zeg eigenlijk. In plaats van automatisch ga ik heel defensief te worden op wat teruggekoppeld wordt of wat gezegd wordt. Want het is nu ook wel dat heel veel mensen als ze horen over validisme, dat ze zeggen, ja hoor, dan heb je weer zo'n voor iemand die gediscrimineerd wil worden, weet je wel.
Ja. En ze zijn gewoon rolverhaal.
Ja, precies. En dan schieten ze zelf echt in de slachtoffer om. Dat je zegt dat ze iets fout zeggen, weet je wel. Ja. Je kan ook niks meer zeggen. Je kan het ook wel zeggen, maar de mensen hoeven het niet met je eens te zijn. En die mensen mogen ook zeggen van, nou, dit is validisme. Of je nou blijft zeggen of niet, het is het wel. Ja. Maar het is echt, heel veel mensen zijn daar gewoon heel erg... heel snel
gevoelig.
Je kan niet verwachten dat je iets zegt en dat er nooit een reactie op komt.
Nee, dat is natuurlijk wel hoe mensen het lang gewend zijn
maar
geweest.
Het is dus,
dat klopt.
Dus ik denk, luisteren en ook niet alles direct op jezelf betrekken. Dat is een grote uitdaging.
Nou ja, soms juist wel, misschien. Inderdaad.
Oh ja, dat en dan iets doen.
Ja, dus, en dan iets doen. Maar ook, ik denk dat ik zelf best wel lang ook antivalidisme activisten aan heb gegooid. En dat nooit dermate op mezelf heb betrokken. Dat ik ook bedacht, ja, maar dit gaat ook over mij, weet je wel.
Ja.
Dus... Wees ook iets sneller om het op jezelf te betrekken. Alleen om te realiseren dat jij niet zo anders bent dan ons.
Ja. Hey, en jullie, we hebben het nu over validisme gehad. Ik hoop dat het wat concreter is ook voor luisteraars. En met Feminist Against Ableism spreken jullie hierover uit. Vechten jullie hier tegen? Kunnen jullie iets meer over FAA vertellen?
Wij zijn dus eigenlijk een disability justice collectief. dat zich inzet voor gehandicaptenrechten, maar ook rechten en dingen daarbuiten. Er zit een beetje een verschil tussen disability justice en disability rights. En ik had al wat links doorgestuurd, dus ik heb begrepen dat die in de show notes komen. Maar waar disability rights eigenlijk heel erg specifiek alleen gefocust op de rechten van de gehandicapte mensen. Een beetje de neiging heeft dezelfde fout te maken als het COC deed eerder. Is disability justice focust zich heel erg op dat wat ik eerder zei. We do not live single issue lives. Ja. Het gaat er dus om dat alle vormen van discriminatie, alles is ja, alles is bij elkaar betrokken, hoort bij elkaar, heeft impact op elkaar. Gehandicapte mensen zijn niet alleen gehandicapt. Dus het gaat er echt heel erg om overal mee bezig te zijn. En dat heeft dan ook bijvoorbeeld principes als in schuif mensen die meer gemarginaliseerd zijn meer naar voren. Werk samen met groepen die met andere issues bezig zijn. Spreek je uit over andere dingen. Een heel erg Amerikaans voorbeeld is dat heel goed uitlegt van het verschil tussen disability en disability justice. Die ik iemand zag maken is bezig zeg maar zijn met disability rights. Is bijvoorbeeld je focus op het toegankelijk maken voor plekken waar indigenous mensen leven in Amerika. En disability justice houdt zich bijvoorbeeld meer bezig met landbank. En dat focust dus niet op de toegankelijkheid, maar dat focust dus echt op de gelijkheid van alle mensen, omdat we ook doorhebben dat dat ook goede impact heeft op alle indigenous mensen, maar ook indigenous gehandicapte mensen. Mm. Weet je wel, dus dat is gewoon een heel groot verschil. We kijken echt naar alles vanuit gelijkwaardigheid. Dat iedereen samen opkomt. Ja. En dat is eigenlijk wel echt de core principe van Feminist Against Ableism. Ja.
Ja, om dat ook even te concretiseren, waarom dat nou zoveel invloed heeft, ook op die andere vormen van discriminatie, is bijvoorbeeld alleen al, naast een heleboel andere dingen, dat artsen al die bias vanuit de maatschappij die ze zelf hebben aangeleerd ook gewoon meenemen de spreekkamer in. En dat als je daar zit als dik persoon, als vrouw, als iemand, als persoon van kleur, dat je daar gewoon dat je niet automatisch hetzelfde wordt behandeld als een witte cisman.
Ja.
Ja.
Ja, de intersectionele aanpak. Ja, we moeten echt gaan afronden, want we zijn alweer wat lang bezig. Maar eigenlijk wil ik toch nog één ding vragen. Want de feministische beweging in Nederland en disability justice, hoe kijken jullie daarna? In hoeverre wordt er meegedacht? Wordt er meegestreden? Zijn jullie kritisch? Denken jullie, nou, we gaan langzaam de goede kant op?
En wat kan er beter? Of wat kunnen wij doen?
Ja, ik ben zelf wel heel kritisch. Niet alleen feministen, maar ook bijvoorbeeld de queerbeweging sluit nog heel veel uit. Ik ben met VA, ook met andere leden van VA, maar ook mensen buiten VA, ook bezig met het opzetten van een queer cripgroep, specifiek voor queer gehandicapte mensen, om meer te doen. Maar heel veel prides en zo zijn bijvoorbeeld ook nog ongelooflijk ontoegankelijk. Veel feministen zijn helemaal niet bezig met de toegankelijkheid van de locaties, van de dingen, om dingen maken. Wat dat betreft staat het nog heel erg in de kinderschoenen, eigenlijk bij alle vormen van activisme wat dat betreft. Dus ik ben daar zelf nog heel erg kritisch over. Het is wel in een goede beweging aan het gaan, maar ik merk nog wel dat we nog heel erg vastzitten in de eerste stappen van dat mensen nu pas door beginnen te krijgen wat validisme is, zeg maar.
En dat je bijvoorbeeld ook bij protestmarsen nog heel veel validistische leuzen hoort of dat soort dingen.
Wat is een voorbeeld van een als je bijvoorbeeld zegt,
dit of dat doen, ik ben niet gek of zo, weet je.
Ja.
Dat soort dingen, dat kom je nog heel veel tegen. En
toch even heel kort voor mensen die denken, sorry, maar ik kan je nu even niet helemaal niet volgen. Maar even over taalgebruik. Dus dat woord zoals gek of een, ik ga dan toch even gek, nu even of, wat woorden zeggen. Komt-ie. Woorden zoals idioot of achterlijk. Ja. Wat is daar validistisch aan?
Nee, dat zijn allemaal termen die zijn eigenlijk ooit begonnen als termen om gehandicapte mensen aan te duiden. Dus je bent ons omlaag aan het trappen om jezelf omhoog te houden. Van ja, zij zijn slecht en ik hoor daar niet bij. Dus
in maar je gebruikt zin, het woord gek om slecht om.
Ja,
zeg maar,
meestal wil je gewoon zeggen raar of bijzonder of raar of
onethisch.
Onethisch of ja,
en dat klopt gewoon niet om dat allemaal op één hoop te gooien nou ja, gehandicapte mensen. Dat slaat nergens op.
Ja, ik heb zelf ook nog een pet peeve. Heel veel mensen denken dat het woord dom niet validistisch is. En dat is het dus echt wel. En even los van hoe dan ook het gaat. Het woord dom is heel erg gebaseerd op dat mensen denken dat de intellectueel sterker zijn beter is.
Ja.
En dat is echt wel dat ik heel veel mensen nog wel eens regeld hoor zeggen. Ja, je moet geen validistische taal gebruiken. En dan drie zinnen later gebruiken ze het woord dom. Denk ja, weet je, dat werkt niet. Ook, het zijn echt wel heel veel meer woorden zijn validistisch dan mensen denken.
Ja, en het zit erg diep in onze taalgebruik.
Misschien toch...
Onze luisteraars.
Ja, wat kunnen die doen voor een toegankelijke, niet-validistische samenleving?
Ik begin met let op je taalgebruik, daar zijn we net mee bezig.
Dat is heel simpel in ieder geval.
Dat is heel simpel, want het werkt wel stigmatiserend. Dus als je daar alleen al op let, dat scheelt een hoop. Volg ons sowieso op Instagram en educate yourself. Zorg dat je er meer over leert. Op Instagram zijn een heleboel accounts die hier heel veel goede informatie over verspreiden. Dus ga die volgen en informeer jezelf. En als je bij een event komt dat ontoegankelijk is, ga naar de organisator en zeg, goh, waarom is dit zo? Dat zijn al een aantal voorbeelden. Jackie, heb jij nog iets toe te voegen?
Ja, aansluit het inderdaad. Van, kijk om je heen wat je ziet qua ontoegankelijkheid en toegankelijkheid. Ga er wat mee doen. Inderdaad, wat ik zei, volg meer mensen en luister naar wat ze zeggen. En ook qua... Als je vrienden om je heen hebt die gehandicapt zijn, als je met ze op stap wil, neem wat van de dingen van ze over. Ga jij even een keer even bellen over het zit met de toegankelijkheid van de locatie. Doe dat soort dingen. Ja, en toch als risico weer terughappen. Doe geregeld zelf testen. Draag je mondkapje, zeker in het OV en zo, op plekken waar het kan. Waar gewoon heel veel mensen komen specifiek. Dus OV, supermarkt, dat soort dingen.
Ja.
Dus stop meehelpen aan het verspreidingsbeleid, zeg maar.
Let erop dat je je fiets niet op de stoep parkeert. Of voor geleidelijnen of voor die kleine hellinkjes in de stoep of zo.
Ja.
Ja.
Er is gewoon heel veel werk aan
wat
de winkel.
Wat je kan doen, ja.
Ondertitel je video.
Ja. Maak het transcript van je podcast.
En voel je niet aangevallen bij al deze dingen.
Ja, of wel een beetje, maar gaat niet meteen...
Nou ja, je mag het op jezelf betrekken, precies, zoals je net zegt, maar dan voel je niet aangevallen. Niet meteen van... En dan niet luisteren.
Ja, precies. En vergeet ook niet dat geregeld mensen juist tegen je zeggen dat iets validistisch is, omdat ze het idee hebben dat ze jou vertrouwen dat ze dat kunnen melden.
Ja. Ja.
Dus het is juist regelmatig een positief iets.
Ja. Dit was aflevering 119. Heel, heel, heel veel dank Suzanne. Heel, heel, heel veel dank Jackie. Dat jullie je wijsheid met ons wilden delen. De show notes met dus de links die genoemd werden, de tweets, weet ik veel wat allemaal. Die vind je zometeen, die vind je nu al. Als je nu luistert, vind je het gewoon nu op demoney.nl/aflevering-119. En daar vind je een aantal dagen na de verschijningsdatum van deze podcast ook het transcript.
Yes.
Transcript, ik kan niet uitspreken.
Transcript. Bedankt Daniel van de Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles, Lisbeth Smit voor de website en Spraakmaker Media voor het beschikbaar stellen van jullie studio. En Melissa van der Zanden, onze stagiaire schat, voor alles.
Die ik even
ze werd net even heel hard geslagen
Sorry.
door haar werkgever.
Heel veel dank aan de transcriptmakers. De software van Amberscript maakt het uittikken van de afleveringen een stuk makkelijker. Dus dankjewel Amberscript dat we jullie software mogen gebruiken. Gratis en voor niks. We love you. En dank voor de transcripters die om de week keihard werken om binnen een paar dagen een volledig uitgetypt bestand klaar te hebben staan. Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike.
Stuur post naar info@damhoney.nl en geef geld op petjeaf.com/damhoney als je zin hebt in bonusmateriaal.
Of niet.
Zelf weten.
Doei!
Doei!
Hey, psst! Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.